Zegen. Zegen. Allereerste mededelingen namens de kerkraad. Op vrijdag 25 oktober hopen in het huwelijk te treden Leendert Adrianus Breen en Lena Vroeg in de Wei. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Ebenezerkerk te Oudorp onder verantwoording van onze kerkraad. En de dienst wordt geleid door onze eigen predikant. De dienst begint om 3:30. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Donderdagavond is er de cursus geestelijke vorming. Spreker is broeder K. van Walsum over het thema Da Costa en zijn uitleg over de onvervulde profetieën. De avond wordt gehouden in de Open Hof en begint om 8:15. En zaterdag is er de avond met onze jongeren. De bedoeling is ook dat je je opgeeft als je mee wil doen. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor Home for Koorts. Dat is de tweede collecte. En voor de genoemde data geldt Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit de vijfde psalm, daarvan vers 1, 2 en 8. Neem hier mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. En ook het tweede, sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend ga. En het achtste, leid mij in uw gerechtigheden. Dus 1, 2 en 8 van Psalm 5. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 34. Het zevende vers houdt dan uw tong in toom dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal van uw lippen kom. 34 vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in Genesis 20. Genesis 20. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had, zij is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zeide tot hem, zie, gij zijt dood om de vrouwenwil die gij genomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij ook heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En ik heb ook u belet van tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu de huisvrouw van deze man weder, want hij is een profeet. En hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat uw is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren en de mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zeide tot hem, wat hebt gij ons gedaan en wat heb ik aan u gezondigd dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijn huisvrouw wil doden zullen. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij ter vrouw geworden. En het is geschied als mijn God uit mijn vaders huis deed dwalen. Zo sprak ik tot haar, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult, aan alle plaats waar wij komen zullen. Zeg van mij, hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden en gaf ze aan Abraham en hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder. En Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon, waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zeide hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven, zie, hij zij u een deksel der ogen. Allen die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God. En God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Tot zover het woord van de Heere. Dit woord vormt ook de tekst voor de prediking deze morgen. We willen de Heere bidden om zijn zegen. In ons gebed willen we denken aan Olena Pavlova. Zij kerkt een aantal zondagen al. Ze is in ons midden ook nu met de familie van Dismee. Ze is geregeld hier en aanstaande vrijdag wordt ze geopereerd in het AMC in Amsterdam. Wordt er een nier verwijderd. Ze komt uit Oekraïne, deze zuster. En het is goed om ook haar in het gebed en allen die haar lief zijn ook een plek te geven. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Laten we bidden. Wat een voorrecht, Heere, dat dat kan. Hier in uw huis en ook voordat we naar de kerk gingen. Dat er een weg was. naar uw genadetroon. Dat er een open deur was en is naar u. Ja, heren, en daarmee ook een weg naar het leven. Een weg naar de zaligheid. Een weg naar het eeuwig geluk. O heren, als we zo samen mogen zijn als gemeente met diverse gasten, dan zeggen we uw naam ootmoedig dank daarvoor. U hebt ons gespaard in de afgelopen week en we zijn nog in het heden van de genade. Anderen zijn uit het leven weggenomen. Ouderen, jongeren, jongen van 16 jaar uit onze omgeving, verongelukt. En wij zijn hier nog. Heren, we zeggen uw naam ootmoedig dank voor dat wonder en we bidden tegelijk voor allen die in smart en rouw zijn vanwege het verlies van geliefden en dierbaren. Heren, mogen uw vertroostingen ook diegene verkwikken en sterken en doorhelpen. En mogen wij, heren, deze genadetijd gebruiken om tot u te vluchten, maar om ook voor u te leven. Zolang we het levenslicht genieten, zolang we in dit leven zijn. Leer ons, heren, het grote doel van waarom we geschapen zijn en waarom u zondaren verlost van de zonde, van het verderf en brengt tot u, tot uw heerlijk licht. Om niet meer voor onszelf, maar om voor u te leven, om u te bedoelen, om u te eren, om u te lieven en te loven. Heren, zou u willen werken ook deze morgen hier in uw huis, nu we samen straks naar uw woord, de prediking van dat woord willen luisteren. We hebben al zoveel ontvangen, heren, in de psalmen die we zongen. Over het gebed. Dat soms niet meer is dan een zucht. Maar door u gelezen en gehoord wordt. Over de zonde met onze tong. Leugentaal, bedrog. Het gebed om uw genade, om uw leiding. We hebben uw woord gelezen. Heren, wat bent u onuitsprekelijk goed. En mogen die weldaden van u ons bij u brengen, ons klein maken, ons nederig maken, ons ootmoedig maken. En wilt u ons door uw Heilige Geest ook ontdekken aan zonde en schuld, aan alles wat we kwijt moeten. En wilt u door uw Heilige Geest ook geven dat we die zonde en schuld aan u mogen verliezen. En dat we gebruik mogen maken van die volkomen verzoening, van die volkomen genoegdoening die er is in u, Heere Jezus Christus. Heren, zo komen we tot u. Schenk ons uw zegen. Geeft u bekering en geloof en geeft u ook een opwas, een toename in de kennis van onszelf en van u, van de genade. Dat de verwondering steeds dieper wordt, de dankbaarheid steeds groter. En de lof op onze lippen mag zijn. Heren, en u aan uw eer zal komen. Wees zo met ons deze dienst, heren. U kent ons, ook als we thuis meeluisteren. En niet naar de kerk konden. We het niet zagen zitten. Lichamelijk of psychisch. Heren, U kent ons, schenk ons uw genade. Ook als we op een afstand of als we later deze dienst mogen naluisteren. Schenk ons uw zegen, heren. U hebt toch beloofd dat uw woord niet ledig zal wederkeren. Maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. Het woord van u is toch een zaad van wedergeboorte. Een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zoudt u heerlijke dingen, krachtige dingen willen doen, Heere. Doden willen opwekken vanmorgen. We bidden, Heere, voor diegenen die dan inderdaad te maken hebben met moeite en zorg in hun leven. Voor hen die een donkere tijd doormaken. Een moeilijke tijd vanwege spanningen, angsten, depressie. U weet het, Heere, als het donker is in ons leven, zou u de middelen willen zegen? Gesprekken. Heere, wilt u de gebeden ook horen en doorhelpen? We bidden, Heere, of u allen die te maken hebben ook met lichamelijke zorgen, met de afbraak van het leven, met de ouderdom en de gevolgen daarvan, of u ze nabij wil zijn. Als de dagen korter worden, de avonden langer, als we dikwijls alleen zijn en wellicht ook eenzaam, wilt u met ons zijn, Heere. We bidden voor jonge mensen, voor kinderen en voor tieners die zich soms ook eenzaam voelen en onbegrepen, die het moeilijk kunnen hebben. Geef uw genade, Heere, aan ouders en grootouders om lief te hebben en geduld te hebben. Om te zorgen voor licht in de gezinnen, in plaats van voor donkere wolken. Opdat er bloemen mogen opengaan en mogen groeien. We bidden, Heere, of u hulp en kracht wil geven aan ieder die op wat voor manier ook daarom verlegen is. We bidden ook, Heere, voor mevrouw Olena Pavlova, die in ons midden is en aanstaande donderdag wordt opgenomen in het ziekenhuis en daarna geopereerd moet worden. Heere, u weet wat dat voor haar betekent. Wilt u met haar meegaan en wilt u bij haar zijn? Wilt u uzelf doen kennen en laten kennen? En Heere, geef haar weer nieuwe krachten. En kon het zijn herstel en gezondheid. En wees ook met allen die haar lief zijn. U weet ook de reden waarom ze hier is. De oorlog in Oekraïne. En we bidden, Heere, om vrede. Om vrede. Om het stoppen van het geweld. Zodat de mensen die dat willen ook weer terug kunnen keren. Omdat het bloedvergieten een einde zal hebben. Heere, wilt u de harten neigen van die mensen die dat geweld nastaan. En we bidden, ontferm u. Zie zo in genade op ons allen neer. Zegen allen die een taak hebben deze dienst. Zegen ons ook in het geven van onze gaven voor de kerk. En voor de stichting Home for Koerds, Heere, we bidden u ook voor die stichting. En voor het werk onder de Koerden in Irak en in het Midden-Oosten. Voor de christenen daar die onder hele moeilijke omstandigheden leven. Heere, geeft u ook de middelen om ze te helpen. Om ze bij te staan. En wilt u uw werk voortzetten tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw rijk. Zie zo in genade op ons neer. Aanvaard onze dank en vergeef onze zonden en leid ons door uw Heilige Geest in het luisteren en in het spreken. Wij bidden het uit genade om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente, en we gaan samen zingen uit Psalm 37. Het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. En het 20e vers, maar het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God hun sterkt als de angst hen knelt. Dus 23 van Psalm 37. dat goddeloze rot, dat is een goddeloze bende. En dan bende in de zin van een groep mensen. En zoals we de Gideonsbende kennen. Een groep strijders onder leiding van Gideon. Zo had je in die tijd ook mensen die God niet kenden en die gezamenlijk de rechtvaardigen tegenstonden. Dat wordt ermee bedoeld, het goddeloos rot. Laten we na de preek zingen uit Psalm 19, het zevende vers. Psalm 19, vers 7. Gemeente, u kent wellicht het spreekwoord. Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen. En zo kan dat dan bij een ezel zijn. Maar hoe is dat nou bij een mens? Hoe is dat bij een kind van God? Bij Abraham in dit geval. Mensen die stoten zich wel meer dan één keer aan dezelfde steen. Mensen vallen wel meer dan één keer in dezelfde zonde waarvan ze weten, dat is niet goed. Soms ook bewust met open ogen. Vanmorgen gaat het over Abraham die voor de tweede keer in dezelfde zonde valt als waarin hij eerder viel. En we zullen ook wel zien dat het nog maar de vraag is of dat echt voor de tweede keer is. Of dat dat voor de 100ste keer is of nog meer. Het gaat over Abraham die in zonde valt, maar natuurlijk vooral over de Here. En over zijn belofte die op het spel staat en de vervulling daarvan. De Here die getrouw is. We letten op Abraham in Gerar, dat is het thema van de preek, Abraham in Gerar. En we schetsen allereerst de geschiedenis zoals die voor ons ligt in Genesis 20. En dan halverwege willen we inzoomen op die drie personen, de drie hoofdpersonen als het ware in dit gedeelte. We letten op Abimelech. Vervolgens dan kijken we wat doet Abraham nou eigenlijk. Hier. En tenslotte ja, de Heere die dwars door alles heen werkt. Dus Abraham en Gerar. We schetsen eerst de geschiedenis en vervolgens dan zoomen we in op Abimelech, die koning daar. Vervolgens zoomen we in op Abraham. En tenslotte op de Heere. Ja, gemeente Abraham is weer op reis gegaan. Wat de precieze reden daarvan is, we weten het niet. Heeft de Heere tegen hem gesproken? Hadden zijn dieren nieuwe weidegrond nodig? Het zou kunnen. We lezen in vers 1, en Abraham reisde vandaar van Hebron naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling in Gerar in die Filistijnse stad. Of hij daar ook een altaar bouwde voor de Heere, om daar de naam van de Heere aan te roepen zoals Abraham dikwijls deed, ook dat lezen we niet. Wat we wel lezen is dit, dat Abraham ook hier, net als overal waar hij komt, dus het is maar de vraag of het de tweede keer is, net als overal waar hij komt, dus blijkbaar ook in Hebron en ook in Mamre, vertelt aan de mensen, die vrouw daar, ja, dat is mijn zus. Hij had dat met haar afgesproken toen de Heere hem riep uit Ur der Chaldeeën, om dat overal te vertellen. Op die manier zorgt hij voor een stuk veiligheid voor hemzelf. Of hij daar dan zelf voor moest zorgen, voor die veiligheid. Ja, zo zal hij gedacht hebben, dat moet inderdaad. En ondanks dat de Heere hem had laten zien en hem had laten merken in Egypte, dat is niet goed, Abraham, dit is niet de weg om jezelf te beschermen op deze manier, met die leugen, vertrouw toch op mij en vertrouw toch op mijn beloften. Ondanks dat hield Abraham vol. Overal waar hij kwam, staat er in vers 13. En dus overal waar de mannen het niet na konden laten om hun hoofd om te draaien als Sara voorbij liep. Dat is mijn zus. En zij vertelde dan, het is mijn broer. Nou, in Hebron ging dat blijkbaar goed. Maar nu Abraham weer naar een andere streek vertrekt, gaat dat mis. Opnieuw, waarom eigenlijk? Waarom nog steeds die leugen? Waarom houdt hij daar nou aan vast? De Heer had het net nog beloofd in hoofdstuk 18. Over een jaar dan kom ik terug en dan zal Sara een zoon hebben. En ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken wie u vloekt. Nou dan, hij is toch God de Almachtige? Daar kun je toch van op aan? Wandel voor mijn aangezicht, Abraham. Wees oprecht. Maar Abraham valt opnieuw in zonde. Leeft nog steeds in de zonde volgens vers 13. Bij het geloof dat hij beoefenen mag, en daar is de Bijbel heel duidelijk in, blijkt toch dat er ergens op de bodem van zijn hart dat zuurdeeg van het ongeloof is. Wat is een mens ook Gods kind? Ze is mijn zus. Ik kwam bij een uitlegger de gedachte tegen dat de Heere misschien wel daarom de kinderzegen aan Abraham nog niet gegeven had. God acht het huwelijk zo heilig dat hij hen behandelde als broer en zus, zolang zij zichzelf zo beschouwden en zolang zij dat proclameerden bij de mensen om hen heen. Dan zou het als het ware eigen schuld geweest zijn dat ze zo lang moesten wachten op de vervulling van de belofte. Het zou kunnen, gemeente. En nee, dan moet u niet denken dat als u zelf met die pijn zit van het gemis van de kinderzegen, dat dan de oorzaak ligt in een zonde van u. Nee. Nee, maar je zou wel deze lijn kunnen trekken dat een bepaalde zonde in je leven ervoor kan zorgen dat die doorbraak uitblijft, die geestelijke doorbraak, dat je niet verder komt en dat de zekerheid maar niet ontvangen wordt. Doorgrond mij, ken mijn hart, o God, en bekeer je van datgene waarvan je weet, het is eigenlijk niet goed. Het is schadelijk voor je ziel. En het onteert de Heer. Maar gemeente, zoals gezegd, het gaat helemaal mis. Satan roert zich. De Heere handelt. En hij gaat Abraham en Sara het doen alsof ze broer en zus zijn afleren. In de preek van vorige week, overleid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar zagen we dat het heel gemengd kan zijn, niet waar? Het werk van Satan en tegelijk ook de Heere. Met zijn heilige opvoedkunde. Op een dag staan de mannen, knechten, misschien wel soldaten, dat weten we niet, onder de luifel van Abraham. We komen voor uw zus. Abimelech wil haar zien. Het is een hele eer voor u, Abraham. En u kunt er flink voordeel uithalen, ook dat nog, door die komende familieband met onze koning, de koning van Gerar. We lezen niets over tegenstribbelen. Niets van de mobilisatie van zijn mannen om dat tegen te gaan, om Sara te beschermen. We lezen niets van, ja, maar ze is mijn vrouw. Nee, de koning van Gerar nam haar weg. Ondanks haar 90 jaren was ze blijkbaar knap en aantrekkelijk. Misschien had God haar jeugd wel vernieuwd als die van een arend, zo opperen sommige mensen. De tijd verstrijkt. Er zit een bepaalde periode tussen vers 2 en vers 3, enkele maanden. Want enkele maanden na het wegnemen van Sarah, moet je indenken, enkele maanden, dag in, dag uit, zit Abraham alleen, zonder vrouw. Wat zal er met haar zijn? Wat zal er met haar gebeuren? Enkele maanden na dat moment dat Sarah weggenomen is, dan blijkt dat er geen vrouwen meer in verwachting raken in Gerar. Dat weet men natuurlijk niet op de dag dat Sarah daar komt. Daar is wat tijd voor nodig. En al die tijd heeft Abimelech ook geen gemeenschap met Sarah. Hoe kan dat eigenlijk? Want waarom zou hij haar anders hebben laten halen dan om ook gemeenschap met haar te hebben? We lezen de reden in vers 6. De Heere vertelt het daar. Daar komen we straks op. Op een nacht verschijnt de Heere aan Abimelech. God verschijnt aan hem, zo staat er. De verbondsnaam Heere ontbreekt hier. Deze koning leeft buiten het genadeverbond. En toch verschijnt God aan hem in een droom. Zie, Abimelech, gij zijt dood en u gaat sterven vanwege de vrouw die u weggenomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Je ziet hoe heilig God het huwelijk ziet. Op echtbreuk en op overspel staat in het Oude Testament de doodstraf. En al is die straf vandaag niet meer zo direct op te merken als we in het Nieuwe Testament kijken en als we om ons heen kijken. God denkt nu nog steeds precies zo over het huwelijk als in het Oude Testament. En het huwelijk is vandaag ook net zo heilig als toen. Op echtbreuk staat de doodstraf. En juist het feit dat Sarah getrouwd was, stelt Abimelech schuldig. En dan ontstaat daar een heel apart gesprek tussen God en tussen die Filistijnse koning. Hij had nog geen gemeenschap gehad met haar. De weg terug naar Abraham was dus blijkbaar nog open. Er was nog een uitweg. En in dat gesprek met Abimelech, ja, gebruikt deze koning eigenlijk dezelfde woorden als die hij zo van Abraham had kunnen horen. Toen Abraham bad voor Sodom. Zult u de rechtvaardige dan doden? Een rechtvaardig volk? Vers 4. Want heren, die man die heeft toch zelf gezegd, ze is mijn zus. En die vrouw zei ook nog, het is mijn broeder. Ik kon toch niet weten dat ze me bedrogen. Met een oprecht hart en met zuivere handen heb ik dit gedaan. Inderdaad, zegt de Heere, ik weet het, vers 6. Ik ben het die je bewaard hebt voor overspel. Ik heb niet toegelaten haar aan te raken. Het staat er in dat vers met grote nadruk. Ik, het is niet zo dat het dankzij jouw oprechte hart is. En dat je zo zuiver bent van handen. Nee, ik. En wat moet je nou doen, Abimelech? Geef die man zijn vrouw terug. Hij is een profeet. En laat hij voor je bidden. En dan word jij gespaard. En zo niet, dan zul je sterven met alles wat van jou is. Gemeente, met eerbied gezegd, de Heere wint er geen doekjes om. Zijn belofte staat immers op het spel. Zijn belofte gedaan aan Abraham. Zijn eigen eer en de komst van zijn grote zoon ten diepste. Abimelech weet genoeg. Slapen is er niet meer bij. Hij gaat uit bed, hij roept zijn personeel, zijn slaven allemaal. Iedereen merkt ook de gevolgen daar in dat paleis en daar om Abimelech heen. En iedereen moet het weten. En hij vertelt van Sarah, hij vertelt van de onvruchtbaarheid van alle vrouwen in zijn huis. En van de droom die hij gekregen heeft, waarin Abrahams God tot hem gesproken heeft. En iedereen is vol ontzag, ze vrezen zeer, zo staat er. Er moet ingegrepen worden. En wel meteen. En zo gebeurt dat ook, gemeente. Laat die vreemdeling Abraham geheten zich meteen komen verantwoorden. En zo geschiet het dat er in die vroege ochtend opnieuw mannen bij Abraham komen. Misschien ligt Abraham nog wel te slapen, wie zal dat zeggen. Ze verzoeken hem om mee te gaan. Wat Abraham allemaal beleefd heeft, dat weten we niet. Maar je kunt je voorstellen dat hij schrikt. Mee naar Abimelech, zou er wat met Sarah zijn? En als hij dan die vergaderzaal binnenkomt waar Abimelech aanwezig is en waarin hij ook Sarah ziet, Abimelech omringd door zijn geschrokken personeel, dan komt er een spervuur aan vragen. Overigens zeer mild gesteld, zonder beledigingen of wat dan ook. Wat heb je gedaan, Abraham? Wat heb ik jou misdaan dat je over mij en over mijn rijk een grote zonde gebracht hebt? Waarom? Waarom, Abraham? Vertel. Gemeente, wat zal Abraham nu doen? Zal hij nu beschaamd zijn hoofd buigen? Zou hem dat niet sieren? Maar nee. Nee. Een mens geeft niet zomaar toe. En we zeggen het met het schaamrood op de kaken. Een mens buigt niet zomaar. Ook Gods kind Abraham niet. Hij komt met drie uitvluchten, drie smoezen, om het zo te zeggen. Als eerste zegt hij, vanaf vers 11 vind je dat, ja, ik dacht, er is in deze plaats geen vreze gods. Met andere woorden, ja, ze zijn hier vast zo goddeloos hier in Gerar. Straks vermoorden ze me en dan nemen ze Sarah, mijn vrouw, weg. En ja, dan ben ik verder van huis. Ik dacht. Abraham, dat zijn vooroordelen. Waar zijn die op gebaseerd? Abraham, dat is zonde wat je nu zegt. Ja, ik dacht. Ze zijn hier vast zo goddeloos. En bovendien, als je dat nou echt dacht en als je dat nou echt wist, wat doe je dan eigenlijk? Met je gezin. Wil je dan echt hier wonen op die plek? Kinderen van je slaven? Dat ze hier opgroeien. Het tweede wat hij zegt, vers 12. Ja, maar het is ook echt waar. Ze is echt mijn zus. Ik lieg niet. Ja, maar Abraham, een halve waarheid. Wat is dat eigenlijk? De gevolgen van die halve waarheid kunnen zo ontzettend zijn. Sarah weggehaald, de vervulling van de belofte onzeker. Dat is het gevolg van die halve waarheid. Die dus een hele leugen is. En dan het derde, dat hebben we eigenlijk al gezegd. Ja, zo hebben we het afgesproken. Zo hebben we het afgesproken. 25 jaar geleden al, toen de Heer ons riep uit Ur der Chaldeeën. Je weet me nooit, het is altijd handig om iets achter de hand te hebben, niet waar? Voor je eigen veiligheid. Abraham, ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. Wat betekent dat nou eigenlijk voor je? Kun je daar niet op vertrouwen? Drie uitvluchten. En het zou hem zo sieren, niet waar? Ook in deze omgeving. Ook voor de buitenwacht. Ook voor je ongelovige buurman. Dat je door de knieën gaat. Het gelijk. Ik heb gezondigd. Tegen de Heere, tegen mijn God. Maar we hoorden er niets van, gemeente. Zelfs geen sorry Abimelech. Al klinkt dat dan wel heel goedkoop en dat is het dan ook. Maar zelfs dat niet. Abraham is hier op dit punt geen voorbeeld om na te volgen. Dan nog eerder die heidense koning. Als ik Abimelech geweest was, ja, hoe zou u gereageerd hebben? Ga maar gauw weg. En neem je vrouw. En vertrek. En dat gebeurt nou niet. Blijkbaar heeft die Abimelech toch ontzag voor God. En weet hij, die man al ergert hij zich misschien wel aan diens reactie. Die man is toch een knecht van God. Een profeet, vers 7. Hij heeft zijn gebed nodig. Hij vraagt straks ook om gebed. Al geeft hij eerst bevel om een groot geschenk klaar te maken. Koeien en kamelen, schapen, 1000 zilverlingen. Een enorm bedrag. En dan gaat Abraham op de knieën. Om God te bidden voor die dodelijk ziek geworden Abimelech. En net als in de vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 18, 19 is het, blijkt dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Abraham is tot zegen voor de mensen om hem heen. Tot zegen voor die Abimelech die hier beter wordt en genezen wordt. De onvruchtbaarheid wordt opgeheven. En Sara mag weer mee met Abraham. En samen worden ze overladen. Rijk gemaakt door de zegeningen ten diepste van de Heere zelf. De Heere maakt zijn woord waar. En straks wordt Isaac daar geboren. In het land van Abimelech, in Gerar. Gemeente, dit is de geschiedenis. En we hadden afgesproken om nu het licht eventjes te laten vallen op die personen, die handelende personen. En dan kijken we eerst naar Abimelech. En wat opvalt, gemeente, is dit, dat Abimelech een goed mens is. En dat Gods kind Abraham hier tegenvalt. En dat die ongelovige Abimelech meevalt. Dat kan ook vandaag niet waar. Dat kerkmensen tegenvallen, dat is nog wat anders dan Gods kinderen trouwens. Hè? Dat is niet gelijk. Maar ook Gods kinderen, daar kan je mee omvallen. De ongelovigen, ze vallen mee. Ja, dat Abimelech een ongelovige is. De Bijbel zegt dat niet rechtstreeks. We maken het uit op het feit. We maken het op uit het feit dat de Heere niet aan hem verschijnt, maar dat God aan hem verschijnt. De verbondsnaam wordt niet genoemd. Hij is geen kind van het genadeverbond en hij zal ook niet genezen worden door zijn eigen gebed. Abimelech gaat hem op de knieën. Nee, hij heeft het gebed van Abraham nodig. En toch heeft hij wel een bepaald respect voor God. En hij luistert ook naar God. Hij heeft ten diepste ook geen keus. Hij is trouwens ook voorzichtiger dan Farao in Genesis 12. Die liet Sara meteen halen, ongeacht of hij nou wist of het de zus of de vrouw van Abraham was. Er staat trouwens ook nergens dat Abimelech getrouwd was. Al denken de meeste uitleggers van wel dat Sara gewoon voor het harem bedoeld was. Hoe dan ook, mensen die de Heere niet kennen, die kunnen wel degelijk heel sympathiek zijn. En je ziet ook dat deze Abimelech zorg heeft voor zijn onderdanen. Hij is er bezorgd om. Hij spreekt ook heel netjes en beleefd Abraham aan. Hij gaat niet mopperen of niet schelden of wat dan ook. Negatief doen. Al heeft hij alle reden om Abraham ervan langs te geven met woorden. Hij is heel beheerst. Keurige man. Die Abimelech. En wat dat dan gaat, houdt hij ons de spiegel voor, nietwaar? Ben je ook een voorbeeld voor anderen in je gedrag, in je woorden, in je doen en laten? En heb je ook oog voor mensen om je heen? En als ze jou lelijk behandelen, blijf jij dan respectvol? Of word je kwaad en opvliegend? Abimelech is een edel persoon. En tegelijk, ja, hoe kwam het nou dat hij zich niet bezondigde aan Sara? Was dat omdat hij zo'n edel persoon was? Nee. Dat is nou te danken aan God alleen. dat die Abimelech niet zondigt om gemeenschap met Sara te hebben, met de vrouw van een ander. God is het die hem bewaart. Ik, zegt de Heere, ik heb u belet te zondigen. Te zondigen tegen mij. Dus ook de ongelovige gemeente die zondigen tegen God. En daar komt God ook op terug. God heeft deze koning ervan weerhouden. Bewaard voor een zonde die hij misschien normaal gesproken wel heel gemakkelijk en vanzelfsprekend deed. En zo hebben wij ook de Heere nodig, nietwaar? Net als die Abimelech. Die ik van vers 6. Dat beletten van vers 6. Als wij zondigen, gemeente, dan doen wij dat. Maar als we niet zondigen, dan is dat nou aan de Heere alleen te danken. Aan zijn bewaring. Dat weet je niet van jezelf, dat wist Abimelech ook niet. Totdat de Heere dat laat zien. Totdat de Heere daar nou licht op laat vallen. Door zijn woord en door zijn geest. Dat is ook vandaag zo. Je kan denken dat je een hele nette jongen bent, een nette man of een nette vrouw. Totdat de Heere laat zien hoe het van binnen zit. Van binnen in je hart. En dan is al je keurigheid alleen maar te danken. Aan ik. Aan de Heere. En dan heb je meer dan 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat God je bewaart voor meer dan 10.000 mogelijke zonden. Als God me aan mezelf overlaat, dan pleeg ik overspel. Dan doe jij dat. Dan doet u dat. En dan maakt u alles kapot in uw gezin. En ik. In de gemeente. Gelooft u dat? Als de Heer je loslaat. Ik heb u belet, Abimelech. Heere, belet ook mij. Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van het kwaad. Van de zonde van hoogmoed en hebzucht en onkuisheid. De zonde van nalatigheid en jaloezie en ongeloof. God moet ons beletten. Ja, bovenal gemeente door ons dat ware geloof te schenken. En door ons aan de Heere Jezus te verbinden. En als dat niet zo is, dan haal je pas heel veel ellende over je heen. Leven zonder de Heere Jezus maakt meer kapot dan je lief is. En dan kun je een keurig mens zijn. Net als Abimelech. En toch zonder God te kennen. Dan kom je als keurig mens voor eeuwig om. En laat het ons dringen tot de troon der genade. Om genade te vinden. Abimelech. En dan die ander. Zijn naam begint ook met een A. Abraham. Ja, wat zullen we van Abraham hier zeggen, gemeente? We hebben al iets gezegd, nietwaar? In Genesis 12 zagen we hoe de Heer hem beproefde, hoe honger hem uitdreef naar Egypte. Getest door de Heer. En daar zakte hij ook in Genesis 12. En hier doet hij dat ook. Al is het de vraag of er nou direct sprake is van beproeving en van moeilijkheden in Hebron. Je kunt dus zelfs in grote zonde vallen. Als er menselijk gesproken totaal geen aanleiding voor hoeft te zijn. Het kwaad zit van binnen. Niet waar? De reden die is dus niet bekend waarom hij naar Gerar gaat. Maar wel blijkt heel uit zijn handelen dat hij niet vertrouwt op de Heere. Maar dat hij vertrouwt op zijn eigen listen en leugens. Terwijl de Heere net nog gezegd heeft, over een jaar dan kom ik terug en dan zal Sara een zoon hebben. Nou, dan is dat toch zo duidelijk als wat? Is de Heere niet betrouwbaar? Doet hij niet wat hij zegt? Kijk maar naar de rookpluimen van Sodom en Gomorra. De Heere doet wat hij zegt. Je kunt echt op zijn woord aan als hij zegt, ik ben een schild voor u, uw loon zeer groot, dan is dat zo, Abraham. Steun dan niet op iets anders en maak mij dan niet verdacht met dat ongeloof van jou. Steun op mij. En vertrouw op mij. Voor alles en in alles. Dus niet alleen voor de genade van God, maar ook voor de dagelijkse zorg. Voor de kleine dingen en voor de grote dingen. Verwacht het van de Heere. En leef uit mijn hand. Maar Abraham, een ezel is nog een voorbeeld voor hem en voor ons. Want die stoot zich niet in het gemeen twee keer aan die steen. Abraham laat ons zien hoe het dus niet moet. Hij valt in zonde. En wat kan er niet gebeuren, gemeente? Wat kunnen de gevolgen groot zijn? De eer van de Heere staat op het spel. De vervulling van de belofte. Abrahams huwelijk. De eer van zijn vrouw. En gemeente, als dan de zonde ontdekt wordt, als Abraham ermee geconfronteerd wordt, doordat hij als het ware op het matje geroepen wordt bij Abimelech. Ja, wat moet je dan doen? Buigend, hè? We zagen het. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En Abraham, wat deed hij? Allerlei uitvluchten. Net Adam, net Eva, net een mens zoals wij. Ja, maar het is zo gegroeid. Het is zo gegroeid. We zijn uit elkaar gegroeid als man en vrouw. Ja, dan krijg je dat. Het komt door die afspraak van vroeger, zei Abraham. Dat kan ook, hè. Het komt door vroeger. Dat hoor je ook wel eens in de gemeente. Het komt door vroeger. Opvoeding en zo. En dat heeft dus nu tot gevolg, ja, al die belemmeringen om me over te geven aan de Heere. Vandaag denken mensen er veel gemakkelijker over. Zo gemakkelijk eigenlijk. Te. Ja, het komt door vroeger. Een gemeente, uw eigen hart, hè? Dat. Alle excuses om niet onvoorwaardelijk te buigen voor God in het stof. Die deugen niet. Alle excuses om Christus niet te voet te vallen. De zoon te kussen voordat zijn toren zal ontbranden. Zijn ze niet dwaas? Je kiest voor de dood in plaats van voor het leven. Leer van Abraham hoe het niet moet. En ga met die moeite, met die klem, waar je niet uitkomt zelf. Ga tot hem, met de hand op de mond, dat, zonder te vergoeilijken, zonder te nuanceren. Er is maar één weg, dat is de weg van het buigen. Ik heb de dood verdiend. En u zou geen onrecht doen als u mij voorbij gaat. Gemeente, dan kunnen ze je in een doosje stoppen. Word je klein voor God en klein voor de mensen. Komt u ze wel eens tegen, broeders, op huisbezoek? Mensen die je in een doosje kan stoppen. Gebroken, geknakt, letgeprikt, ootmoedig geworden. Voor God. Aangewezen op genade alleen. Op de Heere Jezus alleen. En voordat Abraham weer stof en as is, zoals in hoofdstuk 18, dat was oprecht. Je moet wel meerdere keren dus lek gepreekt worden, kun je zeggen. We lezen het niet. Misschien wel als hij gaat bidden voor Abimelech. Want ondanks zijn zonde en ondanks zijn dwaasheid is hij wel een kind van de Heere. Een knecht van de Heere aan wie God zijn plannen bekend maakt. Hij moet gaan bidden voor die koning van Gerar. En hij gaat bidden voor die koning van Gerar. Onmisbaar, hè? Het gebed. De voorbeden. De Heere die Abimelech ook wel zonder gebed kunnen genezen. Dat had hij kunnen doen. En de zonder gebed de onvruchtbaarheid aan die vrouwen terug kunnen geven. Maar hij zegt bid. Bid. En vraag voorbeden. Dat is het middel waardoor ik werken wil en werken zal. Dan mag je veel verwachting hebben van de Heere. Bid voor elkaar, voor uzelf. En zonder gebedsleven kun je geen christen zijn. Of je bent een christen diep in verval. Maar daar kun je jezelf niet mee geruststellen. Bid. En vraag voorbeden. Dat hoeft niet altijd in de gemeente genoemd te worden. Maar dat mag natuurlijk wel. Hè? Als gezin bid je ook voor elkaar aan tafel, hardop. En dan mag je dat in het gezin van de gemeente zeker ook doen. Maar je mag het ook aan één iemand vragen. En je mag het zelf doen. En al is het dan maar een zucht, zo zongen we. Een zucht. Een gedachte. Die naar God opstijgt. En de Heere hoort, Psalm 5. Abraham. Gezakt. Gezakt voor de test. Opnieuw. Ongeloof in zijn hart. Leugen op zijn lippen. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat God nou van hem gebruik maakt. Van ondeugdelijk materiaal. Zo las ik ergens. Verdient om afgekeurd en afgedankt te worden. Wat een genadig wonder. Dat de Heere van zulke mensen, van zulke ambtsbroeders, van zulke ouders, van zulke jongeren gebruik wil maken om ook tot zegen te zijn voor een ander, ondanks hun eigen zonde en tekortkomingen. Ondanks dat je moet zeggen, ja, maar ik kan helemaal niet bidden. En ik kan mezelf niet bekeren. En ik kan het helemaal niet. Mijn handen zijn tekort in alle opzichten. Daar heeft de Heer nou juist mee gerekend. En van zulke mensen maakt hij nou juist het liefste gebruik. Opdat hij alle eer zou ontvangen. En de mens helemaal niks. Dan alleen dat het wonder over zou blijven. Abraham. Een klein streepje onder één dingetje nog. Als het gaat om Abraham. En dat is dat vooroordeel. Dat kun je vergissen. In mens. Die mensen dienen God niet. Moet je zien hoe ze erbij lopen. Dat kan toch niet goed zijn. Hoe ze leven. Abraham die komt er heel erg beschaamd mee uit. En laat dat ook een les zijn, gemeente. Voor ons allen. En laten we voorzichtig zijn. In onze vooroordelen. En dan die derde. Dat is de Heere. En we zagen al, de Heere werkt in Abimelech. De Heere werkt in het leven van Abraham. Maar nu dan toch tenslotte, even hij alleen. Hij grijpt in. Hij handelt. Hij geeft Satan ook het nakijken. Hij maakt zijn beloften waar. Ondanks al die kromme wegen van zijn kinderen. En van zijn knecht. Eigenlijk zou je dat als hoofdthema boven deze preek ook kunnen zetten, gemeente. De Heere is getrouw. Hij bewaart Abraham. Hij bewaart Abraham en hij bewaart Sara er ook voor dat de mensen straks niet de gedachte zouden krijgen dat die Isaac die dan geboren wordt in het volgende hoofdstuk misschien wel een kind van Abimelech is, want je weet het maar nooit. Nee, hij grijpt in door ziekte en onvruchtbaarheid te sturen. Om later die baarmoeders weer te openen. En dat dus alles in het kader van het waarmaken van zijn woord. Zijn eer en zijn naam staat op het spel. Ten diepste, gemeente, de zaligheid van zondaren. Omdat uit Sarai de Christus geboren zal worden. De zaligmaker der wereld. En zo zie je, gemeente, dat zijn komst in de wereld nou alleen maar dankzij hem alleen is. Dankzij zijn werk. Ondanks het geknoei en het ongeloof van mensen, van Abraham en Sarai, gaat de Heere door met zijn werk. En hij heeft zijn kerk in het oog en in het hart. Zijn kerk die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Is dat geen bemoedigend iets, gemeend? Abraham knoeide, maar wij ook, nietwaar? En ook als het gaat om de vervulling van de belofte, dan zijn we zo dikwijls een sta in de weg voor onszelf. Ook na ontvangen genade. Je kunt alleen maar zalig gemaakt worden als een zondaar. En je kunt alleen maar vastgehouden worden als een zondaar. En je kunt alleen maar aankomen straks als een zondaar. En daarna geen zondaar meer. Maar van het begin tot en met het eind is het alleen maar dankzij het werk van de Heer. Weet u nog dat hij als enige door die stukken van die dode dieren heen ging? Omdat als het verbond van Abrahams gehoorzaamheid afhankelijk zou zijn, dan zou het een verloren zaak geweest zijn. En het blijkt ook hier. De Heere alleen, ondanks onze trouw, is en blijft hij de getrouwe. En als je nou genade mag kennen, gemeente. Als je iets weet van dat opzoeken van de Heere, dat de Heere je heeft opgezocht. Dan is dat iets om je over te verwonderen. Om je steeds meer over te verwonderen. Ondanks wie ik ben. Dan gaat die psalm in je hart leven. En keer op keer, daar had je nooit over uitgedacht. En gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, om zijn verkiezende liefde. En als de Heilige Geest je dat laat zien, dan kan je alleen maar diep, diep buigen voor de Heere. In verwondering. Heere, wat bent u nou goed voor zo iemand als ik? We zien hier de wereld op zijn best. Gods volk op zijn slechtst. Ja, en dat ga je dan ook leren en toestemmen. Op zijn slechtst, Heere, wees mij de zondaar genadig. En weet je wat dan zo rijk is, gemeente? De Heere die pint Abraham niet vast op zijn zon. Nee. Want de Heer heeft het gezegd. Over een jaar dan kom ik terug. En wat er in dat jaar dan ook gebeurt. Hoezeer Abraham dan ook uitglijdt in die tussentijd. Het volgende hoofdstuk begint met. En de Heere bezocht Sara. Gelijk hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk hij gesproken had. Dat is nou genade. Omwille van die grote zoon die komen zal en gekomen is. De Heere Jezus Christus. Gemeente, zoekt u het bij hem? Zoekt u het bij hem? Al staan we dan misschien te schande voor heel de wereld en voor heel de kerk. En voor je man of voor je vrouw. Zoals Abraham je te schande staat ten diepste. Gaat u door de knieën? En buigt u? Weet, zijn bloed reinigt van alle zonden. Als je dan daar bij dat bloed de toevlucht hebt leren nemen. Ja, dan blijf je bang voor jezelf. Nederig en ootmoedig. Vandaar het gebed. Weerhoud, o Heere, uw knecht steeds weer. En altijd maar weer dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogmoed. En ongeloof en wat ook maar. Bang voor jezelf. Maar dan ook zeker van die Heere die getrouw is. Die het ook doen zal en die het doet. Mijn rots, mijn verlosser. En ziende op hem, Abraham. Dat was je vergeten, hè? Dat was je vergeten. Ziende op hem. Dan heeft Gods kind niets te vrezen. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, zo komen we tot u. Om u te bidden om vergeving. Om genade. Als we gezien hebben hoe dat zuurdeeg van het ongeloof in Abrahams leven aanwezig was. Een man naar uw hart. De vader van alle gelovigen. Maar wat was die in zichzelf? En wie zijn wij, Heere? Wie zijn wij? We bidden om genade en om ootmoed, om eerlijkheid. En geef dat uw bloed, Heere Jezus, onze hoop mag wekken. En onze schuld voor u, o Heilige God, bedekken mag. Aanvaard onze dank voor alles wat u schonk, voor het onderwijs. Mogen we het leren, Heere, om het in praktijk te brengen. Gaat u zo met uw geest verder, werkend in ons leven, in het leven van jongeren en ouderen. Zegent u de zondagschool vanmiddag, de meesters en de juffrouws, als ze uw woord mogen vertellen, als ze voor u mogen vertellen, Heere Jezus, zegen de kinderen als ze een psalm opzeggen. Wilt u dat u ook voor onze kinderen zorgen. Met uw Heilige Geest in hun hart werken. Breng ons vanavond weer samen, Heren, rond uw woord en rond het onderwijs van de catechismus. Wilt u zo uw naam verheerlijken. Heb dank voor al het goede, vergeef het zondige en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 41, de laatste twee versen. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal. En het zevende, loof Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. Ook in deze psalm gaat het over dat God alleen de eer ontvangen moet. En zal, 41, 6 en 7. Nee, 64, vers 10, sorry. Vanavond gaan we, als de Heer het geeft, deze psalm zingen. Dus 64, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.